Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen.
Het wordt verzocht om te zingen van Psalm 89 en daarvan het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tekenen, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen, geen ik eenmaal heb gesproken, geen uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Psalm 89 en daarvan de 14e vers. Verzorgd te lezen uit het boek Richteren. Richteren 2 van 6 tot 23. Door vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit de dienst uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van degeen dat boven in de hemel is, noch van degeen dat onder op de aarde is, noch van degeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizendengenen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat er daarin is. En hij rustte dan 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat u daar verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat u naasten is. En verder richten 2 van 6 tot en met 23. Als Josia het volk had laten gaan, zo waren de kinderen Israëls heen gegaan, en ieder tot zijn erfdeel, om het land erfelijk te bezitten. En het volk diende den Heere al de dagen van Josia en al de dagen der ouds, die lang geleefd hadden na Josia, die gezien hadden al dat grote werk des Heeren, dat hij aan Israël gedaan had. Maar als Josia, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, gestorven was, 110 jaren oud zijnde, en zij hem begraven hadden in de landpalen zijn erfdeels, de Timnat Heres op de berg van Ephraim, tegen het noorden van de berg Gaas, en al datzelfde geslacht ook tot zijn vader vergaderd was, zo stond er een ander geslacht na hen op, dat de Heere niet kende, nog ook het werk dat hij in Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren, en ze dienen de Baals. En ze verlieten den Heere hun vader God, die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten den Heere tot toorn. Want zij verlieten den Heere en dienen de Baals en Astarots. Ja, ontstak des Heeren toorn tegen Israël, en hij gaf hen in de hand der rovers, die hen beroofden. En hij verkocht hen in de hand hun vijanden rondom. En zij konden niet meer bestaan voor het aangezicht hun vijanden. Overal waarheen zij uittogen, was de hand des Heeren tegen hen ten kwade, gelijk als de Heer gesproken had, en gelijk als de Heer hun gezworen had, en hun was zeer bang. En de Heer verwekte richters, die hen verlosten uit de hand desgenen die hen beroofden, Doch ze hoorden ook niet naar haar, niet. Doch ze hoorden ook niet haar hun richters, maar horeerden andere goden na en bogen zich voor die. Haast weken ze af van de weg die hun vaders gewandeld hadden, horende de geboden des Heeren, alzo deden zij niet. En wanneer de Heere hun richters verwekte, zo was de Heere met de richters en verlost hen uit de hand hun vijanden, al de dagen des richters. Want het berouwde den Heere hun zuchtenshalve vanwege degenen die hen drongen en die hen drukten. Maar het geschiedde met de verstervende richters dat ze omkeerden en verdierven het meer dan hun vaderen, navolgende andere goden, dezelfde dienende en zich voor die buigende. Ze lieten niets vallen van hun werken, noch van deze hun harde weg. Daarom ontstak de toorn des Heeren tegen Israël, dat hij zeide, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vader geboden heb, en zij naar mijn stem niet gehoord hebben, zo zal ik ook niet voortvaren voor hun aangezicht iemand uit de bezitting te verdrijven van de heidenen die Joza heeft achtergelaten als hij stierf. Opdat ik Israël door hen verzoeken of zij de weg des Heeren zullen houden om daarin te wandelen, gelijk als hun vaderen geboden gehouden hebben, of niet. Alzo liet de Heere deze heidenen blijven, dat ze hen niet haastelijk uit de bezitting verdreef, die hij in de hand van Joshua niet had overgelaten.
Psalm 78, de verzen 28 en 29. Psalm 78. Het heidendom werd voor hen weggedreven. Aan elk naar het snoer zijn erfenis gegeven. En Israël mocht in hun eigen tenten wonen. Maar het wufte volk ging voort in God te honen. Ze weken af door trouweloze handel. En volgden dus der vaderen snode wandel. Ze keerden zich bedriegelijke bogen. Des Heeren toren en ijver werd getergd door beeldendienst en door hoogte op het gebergte. Terwijl we zingen Psalm 78, de verzen 28 en 29, worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met Gods hulp willen we vanmorgen gedeeld overdenken uit Richteren 13, de versen 6 tot en met 14. Richteren 13, de versen 6 tot en met 14. In dit gedeelte gaat het over de vader en moeder van Samson. We willen het verdelen in drie gedachten. We letten op het getuigenis van zijn moeder, op het gebed van zijn vader en op de verhoring van God. De vader en moeder van Samson, het getuigenis van zijn moeder. De versen 6 en 7, toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende: er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods, zeer vreselijk. En ik vraagde hem niet van waar hij was, en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zeide tot mij: zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo drink nu geen wijn nog sterke drank, en eet niets onreins, want dat knechtje zal een Nazireër Gods zijn van moeders buik af tot op de dag zijns doods. Onze tweede gedachte, het gebed van zijn vader. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zeide: och Heere, dat toch de man Gods, dien gij gezonden hebt, weder tot ons komen en ons leren wat wij dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden. Onze derde gedachte, de verhoring van God. En God verhoorde de stem van Manoach. En dan komt de engel weer tot de vrouw. En de vrouw roept haar man. En zo beluistert ook Manoach de boodschap van de geboorte van zijn zoon. De engel des Heren, wie was het ook alweer die tot de vrouw kwam? Kanttekening zegt: het was Christus, de Zoon van God. Hij kwam. Als Christus tot ons komt en ons wil zegenen, zeiden we vorige week, dan leert ons Christus ons eerst wat anders. Heel duidelijk zei hij tot de vrouw: u bent onvruchtbaar, u hebt niet gebaard. Alsof ze het nog niet wist. De engel zegt het haar, opdat ze het zou weten en verstaan, dat het niet uit iets van haar is, dat God zijn volk zal gaan verlossen. Het is te begrijpen, gemeente, dat die zo wonderlijke, vreselijke verschijning met die bijzondere boodschap een hele diepe indruk op deze vrouw hebben gemaakt. Heel diep. Hoe is nu toch mogelijk dat daar een verlosser voor Israël zal geboren worden uit zo'n eenvoudige boerenvrouw? Diepe indruk. Dat zij de richter van Israël zou gaan voortbrengen. Israël wat zucht onder het juk van de Filistijnen. En Israël wat gekneld is door de banden. Zal zij de verlosser voortbrengen? Gemeente, weet u wat in de diepte van de onvruchtbaarheid, in de diepte van de ellende, in de diepte van de overheersing door de vijanden, en dat nog wel in die mate dat Israël eraan gewoon geraakt was, wat er dan tot openbaring gaat komen, dat is dit. Dat is het eenzijdige werk Gods in de verlossing. Want het is natuurlijk een profetie, gemeente, en het is zulke rijke geschiedenis Dat het niet alleen erom gaat dat Israël straks zal worden verlost van het juk van de Filistijnen. Maar het wijst er ons op dat we alle moeten worden verlost door die meerdere van Simson, de Heere Jezus Christus. Want hoe het dan ook zij, Christus leeft in dat volk van Israël. En als in de diepte van de ellende het eenzijdige godswerk openbaar komt, gemeend, dan zal blijken dat de Heere de getrouwe en de onveranderlijke verbondsgod is. Dat Israël verlost moet worden van de vijanden, opdat Israël al niet meer Filistijns zou worden. Ze moesten apart wonen. Geestelijke onvruchtbare, die wordt door het werk Gods levend gemaakt. Doden zullen horen de stem van die meerdere van Simson. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En in de doorleving van de geestelijke onvruchtbaarheid wordt een ziel verootmoedigd. En het is Gods gewone weg om door veel verootmoedigingen heen de verlossing te gaan openbaren. En Christus komt tot onvruchtbaren die niet gebaard hebben, die de wet nooit vruchten kunnen voortbrengen die goden behagen. Maar daar wordt het zing vrolijk, gij onvruchtbare, en maak vrolijk geschal, gij die niet gebaard hebt. De kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Als er in het geestelijke wonderen gaan gebeuren en waarheid mag worden wat we een paar weken terug overdachten. Uw vrucht is uit mij gevonden. Israël van de afgoden afgekeerd. Ik heb hem verhoord en ik zal op hem zien. Israël is van mij. Ik zal Israël zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Die vrouw die kan maar één ding doen. En dat is eerst haar man gaan vertellen wat er haar is overkomen. Blijkt gemeente uit hoe ze het eenvoudig verhaalt. Ze gaat niet beginnen te zeggen dat ze zwanger zal worden en dat ze een kindje zal krijgen. Nee, er kwam een man Gods tot mij. Wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods. Zeer vreselijk. Ik durfde hem niet te vragen van wat hij was. Hij zei ook niet wie hij was. Diep onder de indruk van die zo bijzondere verschijning. Vreselijk. Heel majesteitelijk. Vol heerlijkheid. Niet zozeer verschrikkelijk. Meer dat het zoveel eer biedt. En diep ontzag in haar ziel teweeg bracht. Dat gaf haar de meeste indruk. Zullen we erop letten, gemeente, dat elke godsontmoeting, en vraag maar of u in uw leven God mag gaan ontmoeten. Want als de dood uw eerste ontmoeting met God is, dan wordt u er weggestormd. Vraag of u een godsontmoeting in uw leven mag leren kennen. En als u een godsontmoeting in uw leven leert kennen, dan zult u het gaan verstaan, gemeente, dat een ontmoeting met God u altijd verootmoedigt, u altijd vernedert, u altijd klein maakt, dat een ontmoeting met God ook grote verwondering met zich meebrengt. Mist deze vrouw nog het juiste zicht op de persoon? Blijkbaar. Blijkbaar. Zullen we het onthouden? Dat schriftuurlijke onderwijs. Dat Christus tot de ziel kan komen. Dat Christus tot de ziel kan spreken. Dat het vernederende vruchten met zich meebrengt. En tegelijkertijd nog zoveel onkunde openbaar maakt. Elke ziel waar Christus tot gaat spreken, heeft nader onderwijs nodig. Ze zeggen dat de engel Gods is gekomen. En dat hij haar heeft gezegd dat ze zwanger zal worden, zoon zal baren. Ze mag geen wijn of sterke drank drinken en niks onreins eten. Want dat knechtje zal een Nazireër van God zijn, van haar buik af, tot de dag van zijn dood. Wat zegt ze niet? Dat de engel heeft gezegd, gij zijt onvruchtbaar. Ik kom niet zo graag met mijn gebrek voor de dag. Hè. Ik kom niet zo graag met mijn onvruchtbaarheid voor de dag. Daar moeten we ook maar niet mee te koop lopen. Ik geloof, gemeente, hoe meer mijn onvruchtbaarheid wordt ingeleefd, hoe smartelijker het wordt, hoe meer schuld het wordt, hoe meer ik begeer te zwijgen, hoe voorzichtiger ik in mijn spreken ga worden. Want dan word ik bang van mezelf. Ik die alleen maar stinkende vruchten kan voortbrengen. Ik die alleen maar onwettige vruchten kan voortbrengen. O gemeente, wat hebben we toch onderwijs nodig? Ze zegt tegen haar man ook niet dat hun zoon Israël zal beginnen te verlossen. Zoals ze het gezegd hebben later misschien. Dat Manoach het te weten gekomen is, is natuurlijk duidelijk. Maar een paar trekken zomaar van het onderscheid wat we zien. De Heilige Geest heeft daar zijn heilige bedoelingen mee. Het is voor Manoach toch al zo'n ontzettende vernedering dat hij, dat de engel Gods tot de vrouw is gekomen. Straks daarover wat meer. Let eens op, gemeente. Daar ziet u Manoach en zijn vrouw. En die vrouw die staat daar te vertellen wat haar is overkomen. En haar man Manoach luistert. Wordt hij boos? Ik lees het niet. Zegt hij, wat heb je nu weer allemaal? Het staat er niet. Het is zo innemend schoon, gemeente. Als wij op dit echtpaar letten, dan is het om jaloers op te worden. Dit echtpaar kent elkaar. Hoeveel mannen en vrouwen zijn in het geestelijke niet vreemdeling van elkaar en voor elkaar. Dat mag niet. U hebt gezegd, toen u trouwde, dat u elkaar zou helpen en bijstaan in alle dingen die er tijdelijke en eeuwige leven behoor. Plechtig ja voor Gods aangezicht. Hoe is het nu? Mannen, als de Heer uw vrouw vandaag is weggeneemd, waar is ze dan? Weet u dat dan? Vers Vrouwen, als de Heere uw man deze week is van uw zijde wegnam, waar is hij dan? Weet u dat? Dat kunt u weten. U moet als man en vrouw in het geestelijke niet langs elkaar leven. Als man bent u priester voor uw vrouw, voor uzelf. Schonk de Heer uw kinderen, dan ook voor uw kinderen. Wat een ontzettend voorrecht dat deze twee echte lieden elkaar de geestelijke ervaringen gaan uitwisselen. Dat is nodig. Dat is nuttig. Dat strekt tot eer van God. Is profijtelijk voor het zielenleven van de ander. Waarom is het zo nuttig? Waarom is het nodig? Ten eerste om de zaak te herhalen. Het zijn er maar geen grote dingen, ook als het over mijn eeuwige zielenbelangen gaat. Dan is het toch wel goed en nuttig om de zaken te herhalen. Die vrouw die herhaalt alleen maar wat de engel heeft gezegd. Opdat haar man ook zou weten, ook zou horen, er ook zijn voordeel mee zou doen. Nog wat. Waarom dat herhalen? Opdat de waarheid dieper op onze ziel zou inwerken. Als u nu straks thuis komt en mannen, u vraagt eens aan uw vrouw, wat heeft de preekje gedaan? Hoorde je dan niet dat de dominee predikte dat er een machtig is te verlossen? Dat er bij de Heere vergeving is voor de voornaamste van de zondaren. Dat er bij hem raad is bij hem alleen. Vrouw, wat doet u dan met die waarheid? En als u het als vrouw eens aan uw man vraagt. Man, wat doe je eigenlijk met de preek? Wat doe je eigenlijk met de preek? Hoorde je het dan niet? Hoorde je het? Ja, maar wat? Nou, wat de dominee zei. Het was toch het woord van God dat hij preekte? Dat was toch het woord van God? Om het te herhalen? Om de waarheid dieper in de ziel te laten inwerken? Om elkaar voor het toekomende te helpen en bij te staan? Dit echtpaar in de opvoeding die wacht. Vrouwen, u kunt het voorrecht nooit genoeg waarderen als u een man hebt die de Heere vreest. En andersom. Een man, wat weet gij of gij de vrouw zult zalig maken? Een vrouw, wat weet gij of gij de man zult zalig maken? Deze vrouw getuigt van het werk Gods. Van haar godsontmoeting, van de boodschap uit de hemel, komt herwaarts, ja. Luistert, toe gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden en wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Als de Heere dan eens overkomt en als de Heere dan eens wat geeft, dan mag de ander het weten. Dan moet de ander het horen. Opdat de ander het ook weten. Om het te herhalen. Om het dieper in de ziel te laten inwerken. Om er uw voordeel mee te doen. Ouders moeten beiden hun persoonlijke omgang met God hebben. Ouders moeten beiden hun persoonlijke omgang met God hebben. In het onderzoek van de schrift moet u persoonlijk, hoort u het allemaal, In de binnenkamer moet u persoonlijk Gods aangezicht zoeken. En vrouwen, u mag het niet alleen aan uw man overlaten. En mannen, u moet het niet alleen aan uw vrouw overlaten. O, u moet beide het woord onderzoeken, heel persoonlijk. En u moet beide Gods aangezicht zoeken. Maar uw beide persoonlijke omgang met God mag er nooit de oorzaak van zijn dat u langs elkaar heen gaat leven. Het tegenovergestelde is waar. En als de een de ander eens mag meedelen wat hij van de Heere zag, of wat hij van de Heere kreeg, dan werkt dat een wonderlijke band in het huwelijk. En daartoe gaf God de huwelijke staat. Manoach gelooft zijn vrouw. Hij is niet net als Zacharias. Waarbij zal ik het weten, want ik ben ver op mijn dagen gekomen. Nee. Manoach buigt. Manoach aanvaardt. Manoach gelooft. Manoach gaat in vurige gebed tot God. Dat is geen ongeloof. Dat doet hij in het geloof. Gray zegt, twee dingen gaan samen. Geloof en gebed. Die twee die gaan altijd samen. Het gebed en het geloof. Jongens, als je in een roeiboot zit, heb je twee roeispanen nodig. Want anders gaat de boot maar rondjes draaien. Het geloof en het gebed. En bij Manoach zien we het. Het geloof zegt amen op wat God zegt. Zegt amen op wat God doet. Wordt werkzaam met wat God belooft. Wordt verlegen om nader onderwijs in de wegen van God. Manoach gaat vuriglijk bidden. Met zijn hele hart. Vuriglijk. Zegt dus gemeente. Wat u van God hoort vanmorgen. Wat u misschien van God ziet vanmorgen. Brengt het u in de binnenkamer. Doet het u vuriglijk tot God bidden. Om nader onderwijs. Om er werkzaam mee te zijn. Om de weg der zaligheid, de weg der verlossing te leren. We gaan letten op het gebed van Simsons vader. Wat is het schoon wat er staat. Toen aanbad. Dat is meer dan zomaar bidden. Manoach aanvaardt. Gelooft. Buigt. En geeft God alle eer voor de aankondiging van de geboorte van dit kind. Het aanbidden wijst ook op een innig smeek. En daarom is het woordje vuriglijk erbij gezet. Dat doet Manoach zo. De getrouwe verbondsgod roept hij, bidt hij vuriglijk aan. Het wil zeggen, gemeente, dat Maar Noach als een smekeling nadert tot de troon van Gods genade. Waar is het hem om te doen? Ja, waar is het nu maar Noach om te doen? Of die man God weer terugkomt. Schone trek, gemeente. Dat die engel is geopenbaard aan de vrouw, is tot vernedering van Manoach. En dan wordt hij niet boos en niet opstandig en niet onverenigd en hij loopt niet weg. Het tegenovergestelde is waar. Hij buigt, aanbidt God en vraagt om dezelfde openbaring. Ziet u? Waar gaat het Manoach om? Hij zal vader worden van dit kind. En voor dit kind geboren wordt, wil deze vader al weten hoe ze met dit kind moeten omgaan, hoe ze dit kind moeten opvoeden. Dat kunnen ze in eigen kracht niet. Daar hebben ze de Heere voor nodig. Ze zijn verlegen om onderwijs. Opdat toch maar niet in de opvoeding in strijd zou zijn met de roeping van dit kind. Hoe zullen wij met hem handelen? Wat zullen wij in zijn opvoeding waarnemen? Ik mag nooit zeggen tegen mevrouw, de opvoeding is voor jou. Het lag je voor de hand als Manoach dit gezegd zou hebben. Nou, als die man dat tegen u gezegd heeft, vrouw, dan moet je maar zorgen dat het allemaal goed komt. En dan moet je maar luisteren. De Heer heeft mij niks gezegd. Dat is een verkeerde geest. Dat is de geest van de duivel. Deze Manoach heeft een andere geest. Hij laat het niet aan zijn vrouw over. Omdat hij de vader van het kind zal zijn, beseft hij maar al te goed dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Gemeente, de donkere middeleeuwen van het Oude Testament heeft nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En dat overblijfsel is begiftigd met het ware geloof en met de geest der genade en der gebeden. Maar Noach is gewoon in bange dagen zijn benauwdheid de Heere te klagen. Maar Noach is gewoon met zijn levensvragen de knie te buigen. Maar Noach is gewoon in de omgang met God. Anders had het er hier ook niet zo gestaan, gemeente. Maar Noach kent het knieënwerk. Maar Noach kent de omgang met God. Gemeente, er zijn nu toch ook nog wel mensen verlegen. Net als Manoach, om onderwijs. Of zijn er andere zaken in uw leven waarin u de weg niet ziet? Misschien is het woord van God wel tot u gekomen. En weet u niet wat u ermee aan moet? Weet u er geen raad mee? Dan wordt u vanmorgen de weg weer voorgehouden. Ga ermee de binnenkamer in. Ga ermee de binnenkamer in. Onze ingezonken tijd heeft zulke voorbidders zo hard nodig? Voor uzelf, persoonlijk. Voor uw man, vrouw in het huwelijk. Voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Voor de ambtsbroeders. Voor al het onderwijs en personeel. Ik ben zo vaak bezig met de tijdelijke belangen van mijn kind. Zo vaak bezig met de tijdelijke belangen. Op de rapporten van onze kinderen staat meestal godsdienst nog aardig bovenaan. Ik hoop dat dat zo blijft, want dat moet het bovenste regeltje zijn. En kinderen eigenlijk, ja, moet daar het beste cijfer staan van heel je rapport. Of heeft je vader of moeder dat nog nooit gezegd? Godsdienst is het belangrijkste vak. Want je zit niet voor niks op een REVO-school tenslotte. Ouders, bent u misschien bezorgd? Wat zal mijn kind nog allemaal meemaken? Dat is niet verkeerd. Alleen waar brengt het u? Grootouders, hebt u zorg om uw kleinkinderen? Ik ga dat steeds meer ontmoeten in de gemeente. En dat vind ik op zich niet verkeerd. Dominee, wat onze kinderen en kleinkinderen allemaal nog mee moeten gaan maken. Ik ben dan altijd maar heel voorzichtig. Maar weet u waar de grootste hapen ligt? De binnenkamer is te vaak leeg. Wat moet ik vragen in de binnenkamer? Wat mijn kind nog allemaal overkomen zal? Nee. Wat moet ik vragen in de binnenkamer? Of mijn kind straks nog wel carrière kan maken? Nee. Wat moet ik vragen in de binnenkamer? Wat de goddelijke roeping met mijn kind is. Dat moet ik vragen. De goddelijke roeping met mijn kind. Voor de geboorte beginnen. Op u, Heere, ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik van mijn moeder aan, zijt gij mijn God. Onze kinderen zijn geen Nazireërs. Onze kinderen zijn wel afgezonderde kinderen. Maakt u ernst met de doopbelofte. Wat is de goddelijke beroeping met uw kind dan? Ja, daar hebt u ja op gezegd. Dat u er alles aan zou doen om uw kind op te voeden in de voorzijde leer. Van Gods onfeilbaar woord. En de drie formulieren van eenigheid. Daar hebt u plechtig ja op gezegd. Denkt u niet dat God erop terugkomt? Meent u dat? Ik moet mezelf niet vergissen. Om te denken dat God mijn ja-woord vast wel eens vergeet. Want dan heb ik verkeerde gedachten van God. Zal ik het in twee vragen samenvatten, gemeente? Bent u in de opvoeding gericht op God en op de dingen van de hemel? Of bent u in de opvoeding gericht op uzelf en op de dingen van beneden? Zeg maar gewoon heel eerlijk. En dan moet u erachteraan zeggen hoe het zou moeten zijn. Hoe het zou moeten zijn. En dan mag u er direct achteraan zeggen of moet u er achteraan zeggen. Dat niet meer zo is mijn eigen schoot. En dan met Manoach in de binnenkamer. Mag ik u die weg wijzen, ouders? Mag ik u met ernst en liefde aandringen? Dat wil ik u doen. Zijn er nog ouders die zuchten? Als ze weten dat er weer een kindje komt. Of houden we het kunstmatig tegen? Dat is ook goddeloos. Als er een kindje komt, gaat u dan met Manoach in de binnenkamer. En zegt u, Heere, mag het een kindje zijn wat aan u is gewijd. Heere, mag dat zo zijn. Ik ben een onreine. En uit mij komt er nooit een reine voort. Maar leer het, o God van zaligheden, zijn haar leven in uw dienst besteden. Wat moet u dan vragen? Heere, zegt Manoach, wat zal de wijze van het kind zijn? Wat is dat? Heere, wat zal de leefwijze van het kind zijn? Wat is dat? Heere, naar welke regel moet dit kind gaan leven? Dat vraagt Manoach. Naar welke regel, naar welke recht, naar welke inzetting moet dit kind gaan leven? Vraagt u het ook? Of weet u het al lang? En u doet met de wetenschap niks? Of worstelt u met Manoach? Dan is het goed. Ik weet dat ze er zijn. Ik hoop dat het getal vermenigvuldigd wordt in ons midden. Dat hoop ik echt. De juf voor de klas zou het merken. De meester zou het merken. De docenten zouden het merken. Als ik meer in de binnenkamer was. Als ik meer lag te worstelen naast Manoach. Heere, wat zal zijn werk zijn? Wat zal zijn werk zijn? Wat is de leefwijze van onze kinderen, gemeente? Zeg maar, u bent me allemaal al lang voor. Het is ons vanmorgen weer voorgelezen in de 10 woorden, onze decaloog. Vanavond het eerste gebod. Zullen we erop letten, ouders? Hoe stuurt u uw kind van de week naar school? Zeg het eens, eerlijk zijn. En moeders, uw dochters, hoe gaan ze? Hoe gaan ze? Hoe gaan ze? Hoe gaan ze? Zult u erop letten, ouders? Vaders en moeders, ga eens even naar elkaar, net als Manoach en zijn vrouw. En vraag eens of dit kan, of dat kan. Dat rokje van 20 centimeter boven de knie bijvoorbeeld, kan dat nu eigenlijk wel? En dat gigantisch lage mouwloze shirtje als het straks weer 30 graden wordt donderdag. Kan dat dan wel? Of is dat inderdaad naar de leefregel van het woord? Wat zal het werk van dat knechtje zijn? Wat is het werk van ons kind? God zijn schepper recht kennen. Hem van harte lief hebben. Opdat het met God straks in de eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Als u er wat af wil doen, dan doet u het er maar af. Ik kan er niks af doen. Ik kan er niks af doen. Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Wat wilt u? Dat wij onze kinderen doen zullen. De kinderen, Heere, die het u beliefde, hun te geven. God zalig opbrengen mogen. Tot eer van uw heilige naam. Tot stichting uw gemeente. Tot verkondiging, verbreiding van uw heilig evangelie. Bent u een Manoach? Donderdag hopen we het weer te zeggen. Het zou een voorrecht zijn als de kerk ook vol zat. U bent hartelijk welkom trouwens hoor als er een trouwdienst is. Er ligt zoveel onderwijs in het huwelijksformulier. Het is wel goed om eens herinnerd te worden. Ouders, denk niet dat er meer woorden van de kansel gaan dan dat er hier blijven, want hier blijven ze ook. En ik preek ook tot mezelf. En God geeft me een kruimel van Manoach. Om Christus wil. Onze kinderen dienen tijd vrij te maken om hun schepper te zoeken. We gaan zingen. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, neem mijn gebed ter oren. Psalm 86, vers 3. De vader en moeder van Simson, het getuigenis van zijn moeder, brengt de vader in het gebed. Het gebed wordt door God verhoord. Toen verhoorde God de stem van Manoach. Gemeente, het is de eer van God om zich aan zijn woord te houden. Wat is zijn woord? De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbijden en door zijn hand zich laten leiden, die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Het is een liefste werk om zondaren die liggen te bedelen aan de troon van zijn genade, omdat ze het anders niet meer weten bij hart en bij hand te nemen. Hij hoort het gebed en tot u zal alle vlees komen. Ik kan niet onder woorden brengen hoe groot de gunst is voor een mens als God zulk een vurig gebed ver hoort. Het eenzijdig in dat werk Gods van de verlossing. Telkens zien we het. Manoach ligt daar als een rechteloos. En als een onwaardige. Hij is een zondaar te midden van een krom en een verdraaid geslacht in de middeleeuwen van het Oude Testament, waar iedereen maar deed wat goed was in zijn eigen ogen, roept hij God vuriglijk aan. En de Heere verhoort Manoach. Waarom? Dat kan alleen maar om Jezus wil. Om de verdiensten van de Zoon van Gods eeuwige liefde, die in de volheid destijds komen moest, waarvan straks David gaat profeteren, dat hij zou uitroepen, mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strijd en brullend klaag in de angsten die ik lei, dus fel geslagen. Ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb maar geen stilte. En omdat die Christus daar op Golgotha geen antwoord kreeg, krijgt Manoach antwoord. En dan komt Christus terug. Christus komt terug. Hoort u? Waar hij tot de ziel heeft gesproken, komt hij terug om te herhalen wat hij zei en om zich nader te gaan openbaren en verklaren. Houd maar een weinig moed. Christus komt terug. En weer tot de vrouw. Waarom? Die vrouw wordt de moeder van deze Nazireër. En gedurende de zwangerschap moet deze moeder ook leven als een aan God gewijde. Moet ze altijd, maar nu bijzonder. De moeder treedt hier op de voorgrond. Want haar kind is een Nazireër God. Waarom tot de vrouw? Manoach bidt vuriglijk. Waarom tot de vrouw? Om Manoach nog meer te verootmoedigen. Om Manoach nog meer te vernederen. Om Manoach goed te laten weten dat de kracht van de man niet zal meetellen in het verlossingswerk wat God zal werken. Dat moet Manoach weten. Niet ons, o Heer. Niet ons, maar uw naam alleen worden de ere toegebracht. Als Christus, de engel des verbonds, de engel Gods, de man Gods, weer verschijnt aan deze vrouw, dan vraagt ze wellicht toestemming om haar man te roepen. En ze gaat naar Manoach. U ziet het voor u, hè? Een zich haastende vrouw. Ze zoekt haar man op. Ze was alleen op het veld. De meeste denken aan het werk. Anderen zeggen in de eenzaamheid aan het bidden. Eenzaam met God gemeenzaam. Moeders in de keuken kun je een godsontmoeting krijgen, hoor. In de kamer, als je gewoon je werk doet, kun je godsontmoeting krijgen. Als je aan het strijken bent, moet je je gedachten maar eens laten gaan. Nee, niet horizontaal. Veel beter. Ik hef mijn ziel. Ik hef mijn ziel, o God der Goden, tot u op. En als ze die godsontmoeting weer krijgt, dan haast ze zich naar haar man. Die man Gods is mij weer verschenen. En dan komt er bij Manoach ook een haaste des geloofs. En als hij die man God ziet, dan vraagt hij eerst om een bevestiging. Bent u het die mijn vrouw hebt ontmoet en hebt gezegd dat er een knechtje zal geboren worden? Ik ben het, zegt hij. Ik ben het. Het is Christus. De man hoort Christus' stem. Christus nog zo verborgen. De vrouw een tweede ontmoeting. Nog zo weinig kennis. Dat uw woorden komen. Dat is geen ongeloof van Manoach. Hij zegt, Heere, amen. Dat uw woorden vervuld mogen worden die gij gesproken hebt. Maar wat zal des knechtjes leefwijze zijn? Wat moeten we hem voorhouden? Wat moet ons richtsnoer zijn in de opvoeding? En wat zal zijn werk zijn? Krijgt Manoach meer te horen? Luister eens. Ik was er eigenlijk een beetje blij mee. Een paar woorden krijgt hij meer te horen. De engel die haalt iets meer nummer 6 aan, waar de wet staat voor de Nazireër. En dat is dat ze van de vrucht van de wijnstok niks mag eten. Maar verder. Manoach krijgt dezelfde boodschap. Manoach krijgt hetzelfde woord. Manoach, je moet je houden aan de wet van Mozes. Meer niet. En de engel zegt helemaal meer niet over de opvoeding van dat kind. En over het werk van dat kind. Houd u aan de wet van Mozes. Wat leert het ons, gemeente? Jonge vrienden, luister eens. Ik vind zo vaak steeds dezelfde eenvoudige boodschap van het woord te eentonig. Ik wil graag iets anders. Ik wil graag iets bijzonders. Het is een worsteling voor een predikant om nog met een boodschap te komen waar de hele gemeente nog naar luistert. Het is een worsteling. Want we leven samen in onze tijd. En we willen wat bijzonders horen en we willen ik weet niet allemaal wat. Weet u wat levensgevaarlijk is? Om naar bijzondere openbaringen te staan buiten het woord of boven het woord. Maar Noach en zijn vrouw krijgen zo'n les. En die krijgen wij ook. Nee, maar Noach, geen bijzondere openbaringen buiten het woord of boven het woord. De Heere, de getrouwe verbondsgod van Israël, heeft het u al lang bekendgemaakt. Het staat allemaal in de wetten van Mozes. Waaraan uw vrouw zich houden moet en waaraan u u houden moet in de opvoeding. Houd u aan de wet van Mozes. Let eenvoudig op het woord. In de opvoeding, geliefde ouders, moeten wij ons houden aan het woord. En hoe meer u het onderzoekt, hoe meer u verstaat wat de leefwijze van uw kind is. In de opvoeding moet u u houden aan Gods heilige wet, aan de 10 woorden. Daar moet u zich aan houden. Daar moet u zich aan houden, daar gebiedt de Heere zijn onmisbare zegen over. Daar geeft hij zijn goedkeuring over. En u moet zich verre houden van alles wat zwingt naar de zonde en naar de wereld en naar de ongerechtigheid. Gemeente, luister eens. Die zich onbesmet wil bewaren. Ik zeg misschien niet goed. Bij alle dienen ons onbesmet te bewaren. Daarom moeten we afstand houden van alles wat aan de zonde grenst. En daarom moeten we afstand houden van alles wat ons tot zonde kan verleiden. Haat ook de rok die van het vlees besmet is. Houd u aan het woord. Houd u aan de wet. Kreeg Christus een gestalte in uw ziel, dan dient u zich te meer te bewaren en te reinigen van alle besmetting van het vlees en van alle besmetting van uw geest, van de zonde van buiten, van de zonde van binnen, dient ge uzelf te reinigen. Dat is onmogelijk, zegt ge. Zondagavond hebben we erop gewezen dat er een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. En wij moeten niets doen, volk des Heren, wat tot verachtering leidt van de nieuwe mens die naar God geschapen is. Is dat niet de leefwijze voor u en voor mij en voor onze kinderen? Neem deze woorden met u en zeg tot de Heere: bekeer ons tot u. En neem weg alle ongerechtigheid. En geef het goede. Zo zullen wij betalen de varre onze lippen. Want uw vrucht in de opvoeding kan alleen maar gevonden worden in die dierbare middelaar Gods en der mens. En om nu in de opvoeding hem te benodigen, is het schone geheim die van God de Vader is verordineerd, met de Heilige Geest is gezalfd, om ons de verborgen raad en wil God aangaande de verlossing van ons en onze kinderen volkomen te openbaren. Ach, ga met Manoach in een vurige bed en smeek God. Amen. Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.